Over 2 weken is het weer zover. Oud en nieuw. Het cliché-moment voor goede voornemens. En misschien heb jij dit jaar ook wel groene voornemens. Meestal zijn deze voornemens niet zo duurzaam. En dan bedoel ik niet zo groen, maar niet zo lang vol te houden. En die groene voornemens, die wil je natuurlijk wel wat langer volhouden dan die cliché goede voornemens met oud en nieuw. En daarover gaat deze aflevering. Over stap voor stap je eigen leven een beetje groener maken en op een manier dat je dat ook volhoudt. Het doet er dan ook niet toe of je deze aflevering nog luistert in het staartje van 2023 of dat het misschien inmiddels al 2024 of wel 2025 is. Het doet er vooral toe dat jij bereid bent om stappen te zetten in de groene richting.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert.
4 jaar geleden, ongeveer toen mijn groene reis begon, was mijn voetafdruk een stuk groter dan dat die nu is. En dat is niet over 1 nacht ijs gegaan. Maar het is een reis geweest van continu goede voornemens en stappen zetten. Het is een reis geweest met weerstand vanuit mezelf, soms vanuit mijn omgeving. Sommige dingen gingen makkelijker dan verwacht en sommige dingen gingen moeilijker dan verwacht. En ik kan niet invullen wat voor jou werkt. Ik kan wel vanuit ervaring spreken en dat is inmiddels ook wel gedekt door enige kennis van de klimaatpsychologie. Met dank aan mijn groene psychologencollega's die me daar heel veel over hebben geleerd. En wat ik dus ga delen is hoe ik het aanpak om steeds duurzamer te leven. Inzichten die me onderweg hebben geholpen met mijn eigen weerstand. Inzichten die me hebben geholpen om het vol te houden. En helemaal aan het eind zal ik ook gewoon nog een rijtje met tips van stappen die je kan zetten. Of mensen die je kan volgen. Of andere plekken waar je kan laten inspireren en informeren. Om je eigen voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Terug naar 4 jaar geleden. Ik had toen een enorme weerstand tegen een beter milieu begint bij jezelf en zelf in beweging moeten komen. En misschien deel jij dat ook wel. Want er zijn nou eenmaal hele grote partijen die veel meer vervuilen dan dat ik als individu doe, die niet in beweging komen, die een grotere verantwoordelijkheid dragen en die verantwoordelijkheid niet nemen. Zo is überhaupt het begrip van je persoonlijke voetafdruk bedacht door een oliebedrijf. Daarom had ik enerzijds de weerstand omdat er andere grote partijen waren die niet in beweging kwamen. En anderzijds vroeg ik me af, ja, het probleem is zo enorm. Wat maakt het dan uit wat ik doe? En moet ik dan zoveel moeite stoppen in eigenlijk iets wat maar heel weinig oplevert? En er zijn een aantal inzichten geweest die voor mij hebben gemaakt dat ik toch ook naast mijn werk voor systeemverandering ook heel erg bezig ben met mijn eigen voetafdruk. En één daarvan die kwam bij de opleiding tot klimaatcoach bij Klimaatgesprekken. En daar leerde ik dat we gemiddeld 10 ton CO2 per jaar uitstoten als Nederlanders. En er is op dit moment ruimte voor 2,5 ton CO2 per persoon per jaar. He, met die marge, dat kan de natuur weer compenseren. En als je in Nederland leeft en je leeft helemaal perfect, dan stoot je alsnog 3 ton CO2 uit. Omdat we gebruik maken van de infrastructuur die hier is. En ik realiseerde me daardoor 2 dingen. Enerzijds dat je, ja, het is frustrerend dat je dus niet onder die 2,5 ton uitkomt. Maar het verschil tussen 10 en 3 is nog best wel groot. Dus je kan met je eigen gedrag echt best wel een verschil aan impact maken. Die hou ik ook altijd in mijn achterhoofd als mensen met het vingertje wijzen. Zo van, ja, maar jij hebt kinderen. Nou ja, met 3 mensen die perfect leven kan je alsnog minder uitstoten dan die ene persoon die helemaal niks aan zijn gedrag doet. Dus misschien ben ik met mijn kinderen wel minder vervuilend dan die ene persoon die dat mij verwijt. En anderzijds realiseerde ik me, ja, we hebben systeemverandering nodig, maar ook als we alle systeemverandering hebben, dan hebben we ook nog die persoonlijke stappen nodig. We hebben ook onze eigen inspanning nodig om onderaan de streep het doel te bereiken. En dan kan ik nog jarenlang doorgaan met op deze manier uitstoten en pas als die systeemverandering erdoor is, dan mijn gedrag gaan veranderen. Of ik kan op dit moment op mijn eigen tempo al die reis aangaan om mijn eigen impact te verkleinen. Waarom zou ik op anderen wachten, terwijl ik nu zelf al kan beginnen? En daarnaast is ook gaandeweg het inzicht gekomen, ik kan het probleem niet oplossen, maar ik kan wel bijdragen aan de oplossing. En mijn wens is om zo min mogelijk bij te dragen aan het probleem en zoveel mogelijk bij te dragen aan de oplossing. En zo min mogelijk bijdragen aan het probleem, daarin zie ik echt mijn eigen voetafdruk. En zoveel mogelijk bijdragen aan de oplossing, in die trend zie ik echt het bijdragen aan systeemverandering. Wat mij ook motiveert en heel erg hoopvol stemt, is het concept van het social tipping point. Dat wil zeggen dat we met z'n allen een nieuw sociaal normaal kunnen bereiken. Op dit moment zijn een hele hoop vervuilende opties nog de norm. Maar samen kunnen we ook een nieuwe sociale norm vormgeven. Maar om die sociale norm te bereiken, moeten we wel veranderen en ook zichtbaar veranderen, zodat we anderen daarmee weer kunnen aanzetten tot ook die verandering aangaan. En als je hier meer over wil weten, kijk vooral op www.socialtippingpointcoalitie.nl. En heel kort samengevat zag ik het laatst op de Instagram-account van de klimaatpsychologen. Met jouw gedrag inspireer je gemiddeld 20 andere personen. Dus ook met veranderingen in je persoonlijke levenssfeer draag je een beetje bij aan die systeemverandering. En die inzichten hebben me heel erg geholpen om zelf ook stappen te gaan zetten en stappen te blijven zetten. En als ik kijk naar 4 jaar geleden en nu, dan zijn er een hele hoop aspecten in mijn leven die een stuk duurzamer zijn. Zo ben ik van flexitariër naar bijna geheel vegan gegaan. Van 1 vliegvakantie per jaar naar vakantie dichtbij en alleen nog vliegen voor die droomreis. Van vooral met de auto naar het werk naar meestal op de fiets, 10 kilometer verderop. En in eigenlijk alle beslissingen die ik neem, duurzaamheid meenemen. In de kleding die ik koop, in de verzorgingsproducten. En ook heb ik eigenlijk de insteek, als ik het kan leien, dan kies ik voor de duurzamere optie. Dus waar ik me eerst nog wel eens bij een duurzamere keuze liet tegenhouden, omdat de duurzamere optie duurder was, realiseer ik me nu, ik ben hartstikke bevoorrecht met een mooi salaris. Ja, het product is duurder, maar het is niet in lijn met mijn waarde om dan voor de goedkopere variant te gaan. En tegelijk denk ik dat ik goedkoper uit ben met mijn uitgaven op de duurzame wijze dan hiervoor. Want ik koop gewoon minder. Ik koop tweedehands wat goedkoper is. Ik koop veel bij de kringloop wat een stuk goedkoper is. Dus hoewel ik dat stemmetje van je bent bevoorrecht, dus je kan dit betalen, nodig heb tijdens het moment van aanschaf, is eigenlijk als ik uitzoom, zijn die kosten sowieso niet een argument om het niet te doen. En al die veranderingen heb ik niet in 1 keer doorgevoerd. Iedere gedragsverandering kost energie. We doen namelijk heel veel op de automatische piloot. Anders zouden we nooit zoveel op 1 dag kunnen doen of met dezelfde energie iets kunnen doen. En als je je gedrag verandert, dan moet je van die automatische piloot eerst naar de zelf echt aangestuurd en bewust handelen gaan, voordat dat weer voldoende is ingesleten dat ook het nieuwe gedrag op de automatische piloot gaat. Dus het andere gedrag hoeft op termijn niet meer energie te kosten dan het gedrag wat je op dit moment hebt, maar die verandering kost wel energie. En als je dus van jezelf vraagt om meteen 10 dingen te veranderen, ja, dan maak je het voor jezelf wel heel moeilijk en is de kans dat het slaagt een stuk kleiner dan dat je het stap voor stap voor stap doet. Zoals ik kijk naar duurzame doelen in mijn leven, is eigenlijk goed te vergelijken met leerdoelen die je tijdens de opleiding maakt. Tijdens mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde moest je altijd 3 of 4 lopende leerdoelen hebben van concreet waar je aan wil werken, die je met regelmaat even evalueert van waar sta ik, waar moet ik nog bijsturen, heb ik er misschien al 1 afgerond en heb ik weer ruimte voor een volgende. En het scherp hebben van die leerdoelen helpt heel erg met enerzijds de focus te behouden. Het helpt het behapbaar te houden, dat je bewust bent dat je er maar 3 of 4 tegelijk hebt. En het houdt je ook scherp dat als 1 doel afgerond is, dat er dan ook wel weer ruimte is voor het volgende. Ik denk dat je alle stappen in de goede richting moet vieren. Dat je daar trots op mag zijn op jezelf. Maar als je na 1 stapje trots bent op jezelf en je leunt vervolgens achterover, dan leg je natuurlijk uiteindelijk niet dezelfde hoeveelheid meters af als dat je denkt, supergoed die ene stap, wat is nu weer de volgende? Bij het kiezen van een volgend doel kijk ik ook altijd waar de tijd rijp voor is. Wat is op dit moment relatief eenvoudig, is goed in lijn met mijn motivatie, heb ik nu de tijd en ruimte voor om door te voeren? Waarbij soms het heel natuurlijk is en eigenlijk heel gemakkelijk gaat, want je bent er al wel aan toe. En soms moet ik mezelf ook een beetje een schop onder de kont geven. Sommige doelen zijn kort en snel af te ronden. En sommige doelen hebben een wat langere loopduur met soms nog wat tussenstappen erin. Ik ga nu wat concrete voorbeelden geven van gedragsverandering die ik bij mezelf heb toegepast. Met daarbij ook overstijgend van wat heeft me geholpen? Welk inzicht, hoe heb ik de hordes genomen die nog op het pad lagen? Zodat het niet alleen maar is, dit heb ik veranderd, dat kan je ook veranderen. Maar nee, wat kun je breder toepassen op gedragsverandering? Als eerste voorbeeld het fietsen naar mijn werk. Ik werk op 10 kilometer van mijn huis. En toen ik begon met de stap van fietsen naar mijn werk was het zomer. En dat was echt heerlijk. Het was een cadeautje om aan het begin en het eind van de werkdag lekker met mijn neus in de zon en de wind in mijn haren. Maar toen kwam de herfst. En tegenwind. En slechte nachtrust. En regen. Ja, toen was de verleiding om dan toch de auto te pakken, die er ook staat, wel heel groot. En merkte ik dat ik langzaam maar zeker steeds meer van de weekdagen toch even de auto pakte. Dus ik heb gekeken, wat maakt nou dat die drempel om de fiets te pakken hoger wordt? En wat kan ik daaraan veranderen? Of wat kan ik doen om die drempel dan toch te verlagen? Eentje noemde ik al, de tegenwind. Bij harde wind heb ik altijd ofwel heen ofwel terug vol de tegenwind. En ik merkte ook, voor mij persoonlijk in ieder geval, dat op een gegeven moment mijn conditie een soort plateau bereikte. Ik had vooraf de hoop, als ik iedere dag op de fiets ga, dus 3 dagen in de week, dan wordt mijn conditie zo goed dat het echt een eitje wordt. Maar dat viel toch een beetje tegen met die 10 kilometer en die wind. En wat voor mij daarin de oplossing was, was toch een elektrische fiets. Ik weet ook dat er duurzame mensen zijn die een hele hoge weerstand hebben tegen elektrische fietsen. Maar voor mij maakt het toch dat ik wel de fiets pak naar mijn werk in plaats van de auto. Het tweede was de regen. Die was eigenlijk vrij makkelijk opgelost. Ik had al een goede regenbroek. Ik heb een goede poncho gekocht. Die ook een leuk printje heeft waar ik echt goed droog onder blijf. En dan is het echt heel prima te doen. En het zit hem dan ook in iets heel kleins als dat mijn regenbroek schoenenhoezen heeft. Zodat mijn mooie werkschoenen niet doorregend zijn en dat ik die sneller weg kan gooien. Of dat ik met natte sokken aankom op mijn werk. Dus door kritisch te kijken naar wat houdt me tegen en daaraan te sleutelen, door die redenen eigenlijk weg te nemen, maakte dat ik het wel nu al ruim een jaar volhoud. En het levert me ook zoveel meer op dan alleen maar minder uitstoot. Het is heerlijk om de dag te starten op de fiets, even het spitsuur van thuis achter te laten en fris aan te komen op mijn werk. Het is heerlijk om de werkdag af te sluiten met een soort mini EMDR, al fietsend de werkdag overdenken. En ik zelf merk dat als ik toch met de auto naar mijn werk ga, dat ik dan de werkdag nog bij me heb, niet overprikkeld, maar dat ik nog met een vol hoofd thuis kom. En dat als ik de fiets pak, dat ik dan heerlijk ontspannen met een leeg hoofd thuis kom. En voor mijn eigen gezondheid is het natuurlijk ook supergoed. Ik heb vrij automatisch 3 keer per week dat ik gewoon 10 kilometer heen, 10 kilometer terug fiets. In de buitenlucht. En beweging in de buitenlucht is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid, maar ook ontzettend goed voor je mentale gezondheid. En ik ben zelf nog wel gevoelig voor de winterdip. Dus dit is ook gewoon goede zelfzorg eigenlijk. En ergens gek dat alleen het argument goede zelfzorg niet voldoende was om de stap te zetten. Maar dat ik toch ook dat duurzame stukje nodig had om dit gedrag te doen. Dan een verandering waarvoor ik echt mijn denkkader wel heb moeten bijstellen. Vliegen. Nou zeg ik niet dat ik nooit meer vlieg. Maar ik bewaar dat vliegen wel echt voor die droomreis. En dat vliegen een lastige is, hoor ik ook heel vaak terug in de groepen waar ik voor sta. En wat dan vaak het euvel is, ik wil graag naar die bestemming. En ik heb wel gekeken of ik daar met de trein kan komen, maar dat is dan toch een heel gedoe. En dan doe ik er meer dan een dag over en veel overstappen. Dus dan kies ik toch maar het vliegtuig, want dat is dan ook nog eens goedkoper. En dat snap ik wel. Dat is heel erg gedacht vanuit daar wil ik heen. En dan de afweging maken, hoe reis ik daarheen? Wat ik voor mezelf heb gedaan, is het omdraaien. Gekeken naar waar kan ik makkelijk heen reizen zonder dat ik het vliegtuig hoef te pakken. En wat ligt er dan allemaal binnen mijn mogelijkheden? En de reden dat het zo fijn is om dat om te draaien, is dat je dan niet het gevoel hebt dat je iets niet meer mag of dat je iets in moet leveren, maar je ziet juist welke mogelijkheden je allemaal wel hebt die binnen bereik liggen. En er zijn dan mooie plekken op de wereld waar ik misschien niet meer heen zou gaan, Maar er zijn ook een hele hoop mooie plekken waar ik dan juist wel kom. En wat ook heeft geholpen is echt nadenken over wat haal ik uit vakantie? Wat maakt een vakantie een mooie vakantie? En is dat nou echt de bestemming of is dat de mensen met wie je er bent? Wat je doet en voor mij ook heel belangrijk, het eten. Mijn vakanties dichtbij zijn er echt niet minder leuk op geworden. Ik heb hele leuke vakanties gehad. En ik moet zeggen dat het misschien juist wel fijner is deze stap te zetten. Niet alleen om het duurzame, maar met het vliegtuig, zeker met kleine kinderen. Ja, dat geeft toch wel stress op tijd te moeten zijn, ruim van tevoren te moeten zijn, een harde deadline. Rijden voor de security. En wat je ook steeds vaker in het nieuws langs ziet komen, is dat vluchten dan toch geannuleerd worden. En ik had een collegaatje die ging een weekendje naar Londen en die was uiteindelijk met het vliegtuig veel langer onderweg dan dat ze met de trein was geweest, omdat er toen die enorme rijen op Schiphol waren. En ik kijk er nu ook echt al ontzettend naar uit om vakanties net iets verder met de kinderen, met de trein te doen. Want ook die treinreis zelf lijkt me echt fantastisch. En ik ben als kind wel eens met de nachttrein geweest en ik vond dat echt super. En die beperkende gedachte van dit wil ik, ja, en dat is nou duurzaam eenmaal niet hetzelfde te krijgen, ja, die zie ik ook wel breder. Bijvoorbeeld in het klein bij vegetarisch of veganistisch gaan eten. Ja, als je heel erg focust op dat ene gerecht met vlees, hè, dat is nou eenmaal niet zo lekker als ik dat met vleesvervangers doe. Ja, dat snap ik. Maar als je het van de andere kant kijkt, niet wat moet ik inleveren, maar wat kan ik wel, ja, dan heb je heerlijke wereldgerechten en nieuwe gerechten tot je beschikking, die echt niet minder lekker zijn. Ja, je kan alleen niet precies datgene wat je eerder had, maar dan de duurzame variant. Maar dat betekent niet dat je erop kwaliteit of genot of plezier op in hoeft te leveren. Je moet alleen je manier van denken net even omdraaien. Dan twee veranderingen die voor mij een stuk makkelijker gingen toen ik echt erbij stilstond. Wie ben ik en wat definieert mij als mens en wat zijn mijn belangrijkste waarden? En dat zijn vegetarisch en steeds meer plantaardig eten en het helemaal stoppen met het kopen van fast fashion. Ik vind mensenrechten heel belangrijk. En als je dit luistert, denk ik, hoop ik, jij ook. Voorheen kocht ik nog wel eens dingen bij fast fashion ketens als H&M en Monki. En dan droeg ik het heel lang en verzorgde ik het wel goed, zodat de impact op het milieu relatief klein was. Maar op een gegeven moment, precies het juiste moment, zag ik weer een foto langskomen van de ramp in Bangladesh van de kledingfabriek, de Rana Plaza, die was ingestort. En ik realiseerde me dat, hoewel ik de impact op het milieu kan verkleinen door goed om te gaan met het kledingstuk en het lang te dragen, en ik dan voor mezelf het oké vind dat het misschien niet zo heel duurzaam geproduceerd is, kan ik nooit wegnemen dat het geproduceerd is door iemand die een loon krijgt wat zo laag is dat ze er niet rond van kunnen komen. Dat lokaal het water wordt vervuild door alle stoffen die gebruikt worden. Dat de mensen die het maken moeten werken onder slechte omstandigheden die hier het daglicht niet zouden kunnen verdragen. En ik denk dat de kleding die je draagt je moet empoweren. En hoe kan ik mezelf empoweren als dat ten koste gaat van iemand anders ver weg? De prijs van mijn leuke betaalbare kleding wordt door iemand anders betaald. En dat staat zo haaks op wat ik belangrijk vind, dat ik het gewoon niet wil. En daarmee ging het van me inhouden en zo min mogelijk mogen kopen van mezelf, naar het gewoon niet meer willen vanuit mezelf. En wat ik ook voor dit inzicht eigenlijk al wist, ik heb het niet nodig. Er zijn genoeg leuke kleren. We hebben zat kleren die al gemaakt zijn, die ons generaties lang kunnen voorzien van kleding. Er zijn mooie merken die echt leuke dingen maken, veel tweedehands te krijgen. En door minder en wat ik koop tweedehands te kopen, bespaar ik ook weer geld. Ik heb minder een drang om te consumeren. Ik merk dat ik meer waardeer wat ik al heb. Ik ben niet continu op zoek naar nieuwe leuke dingen, wat ik niet heel bewust deed, maar toch onderbewust. Altijd als ik langs de kledingwinkels liep, in de reclames, dan zie je toch dingen die je toch weer prikkelen van, oh ja, dat vind ik leuk, dat wil ik hebben. En af en toe koop ik nieuwe dingen bij mooie ethische merken waar ik dan echt over na heb gedacht. En die aankopen voelen dan veel beter omdat ik ze echt wil, omdat ik er echt lang van ga genieten en omdat ik weet dat de maker aan de andere kant van de wereld gewoon een goed loon en goede werkomstandigheden heeft. Dan de stap om geen dieren meer te eten. Ik hou van dieren, maar ik at ze heel lang eigenlijk nog wel. Ik was tegen de bio-industrie, maar heel lang gaf ik ook nog geld aan de bio-industrie, want at ik vlees uit de bio-industrie. En ik was me er wel heel erg bewust van dat daar een cognitieve dissonantie in zat. Ik wist hoe slecht dieren behandeld werden in de bio-industrie. En ik wist dat ik dat eigenlijk vreselijk vond, maar ik koppelde dat heel erg los van het stuk vlees dat op mijn bord lag. Ik wist het wel, maar ik voelde hem niet, zeg maar. En ik had weinig vlees, maar ik wilde eigenlijk geen vlees meer eten, maar dat was heel lang heel cognitief. Ik wilde een stap zetten, maar ja, het vlees vond ik nog steeds wel heel lekker. In mijn gezin werd er vlees gegeten en als het in de koelkast lag, ja, dan kon ik er toch moeilijk van afblijven. En hoe je actief van die cognitieve dissonantie af kan komen, ja, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar wat er met mij gebeurde, was dat ik op social media een aantal accounts volg van mensen die vegan zijn en die af en toe dingen posten met beelden die de realiteit weergaven. En ja, toen heb ik het letterlijk onder ogen gezien wat er dan aan de andere kant van dat stukje vlees gebeurt. En dat heeft ook gemaakt dat ik weer dat stukje dat ik het gewoon niet meer wil. En dat ik eigenlijk misselijk word bij de gedachte aan vlees eten. En ook geconfronteerd worden met het zoveelste filmpje van een koe wiens kalfje binnen één dag daar weg wordt gehaald. Maakte toch dat ik mezelf die schop onder de kont gaf van ga nou gewoon echt eens af van die koemelkcappuccino. Want dit is het me gewoon niet waard. Ik heb daarbij nog wel gekeken naar kalfje bij de koemelk. En melk waarbij het kalfje veel langer bij de koe mag blijven na de geboorte. Dat was praktisch gezien niet echt haalbaar. Dus ik ben gewoon actief alle verschillende soorten plantaardige melk in de supermarkt uit gaan testen. Van wat ik lekker genoeg vond bij mijn koffie. Want een eerdere poging om dan maar zwarte koffie te drinken, ja, die sneuvelde toch wel. Mede omdat mijn kinderen wel melk drinken en er dus altijd gewoon koemelk in de koelkast stond. Ja, toen maakte ik het mezelf wel heel moeilijk om continu de verleiding bij de hand te hebben en niet een alternatief wat voor mij ook fijn was. Dus stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, wat jou in de kern raakt en of wat je doet in lijn is daarmee, dat kan ook heel erg helpen. En met de stap naar steeds meer plantaardig eten, daar zitten meer dingen in hoe ik het heb aangepakt wat ook breder toepasbaar is. Ik noemde al een mislukte poging die ik had gedaan om van de koemelk cappuccino af te gaan door zwarte koffie te drinken, omdat ik op dat moment geen plantaardige melk kende die ik lekker genoeg vond om in mijn koffie te doen. En daar zitten meerdere lessen in. Allereerst kijken naar wat maakt nou dat het niet lukt en is dit de juiste stap op dit moment? Op het moment dat ik geen goed alternatief had en wel continue verleiding, was dit niet een handige stap om op dat moment te nemen. Dus toen heb ik hem ook tijdelijk even op pauze gezet en ben ik me op andere dingen gaan richten. Af en toe heb je een schop onder de kont nodig, zoals ik bij mezelf had, om dan toch wel die stap te gaan zetten om actief te gaan zoeken naar een alternatief wat voldoende is. En de les zit erin dat als een poging niet slaagt, dat het dan niet meteen mislukt is en dat dat nooit gaat lukken. Maar dat betekent gewoon dat je even terug moet naar de tekentafel of die gewoon even op pauze moet zetten, je op andere dingen moet richten. En op een later moment in je reis ben je misschien wel klaar voor die stap. Met vliegen was ik in eerste instantie ook niet klaar om niet meer te vliegen. Maar hebben we de tussenstap gemaakt, oké, we vliegen maximaal 1 keer per jaar. En 2 jaar later was ik klaar voor de volgende stap van hé, maar dit past eigenlijk ook niet bij me. Ik wil dit eigenlijk ook gewoon niet meer. Verder ben ik mezelf heel erg bewust van hoe ik graag veranderingen aanga. Als ik iets niet meer mag, daar word ik recalcitrant van. Dus ik heb het doel van volledig plantaardig eten heb ik bewust ver in de toekomst gezet, zodat ik mezelf daar tijd gun, dat er voor mezelf geen druk op zit. Want ik weet van mezelf dat ik dan meer gemotiveerd ben. Dan ga ik eerder mijn best doen om voor de deadline het te halen dan als ik de deadline te strak zet. Dan word ik recalcitrant en dan krijg ik stress en dan ben ik minder geneigd om te veranderen. En de deadline die ik mezelf relatief ver in de toekomst heb gezet, is voor mij het heipaaltje. En in de tussentijd heb ik steeds subdoelen. Zoals de cappuccino, die doe ik nu standaard met havermelk. En als ze ergens geen havermelk meer hebben, ja, dan kies ik ook gewoon voor zwarte koffie. Ik eet graag yoghurt. Ik heb inmiddels een plantaardige variant die ik heel lekker vind, waarmee ik het heb vervangen. Ik ben veel minder met kaas gaan koken. Ik denk mede doordat ik gewoon heel veel accounts volg van vegan koks die hele lekkere dingen. Dus ik zie gewoon heel veel recepten langskomen die vegan zijn. En daardoor laat ik me bewust en onbewust inspireren. Dus ik kook gewoon veel automatischer plantaardig. De kaas die ik nog gebruik, heb ik ook weer gewoon plantaardige alternatieven voor de plantaardige plakken en de plantaardige rasp van de Lidl. Die zijn heel fijn voor de pizza en voor de tosti. En het heeft me ook gebracht dat ik nog gezonder eet dan dat ik al deed. Ik ben veel meer gefocust op groenten. En waar dat eerst altijd wel een belangrijk onderdeel was van de maaltijd, is dat nu gewoon de basis. En ik merk ook echt wel lichamelijk de effecten daarvan, dat ik me beter voel. En dat is ook wel het bruggetje naar het laatste voorbeeld wat ik wil behandelen. En dat is dat ik het afgelopen half jaar als duurzame doel mijn eigen gezondheid centraal heb gesteld. En waarom is dat duurzaam, vraag je je misschien af. Nou, enerzijds wil ik graag zo lang mogelijk gezond blijven. Dat is voor mezelf heel fijn. En dan heb ik minder zorg nodig die weer vervuilend is. Dus het is duurzame zorg om goed voor mijn eigen gezondheid te zorgen. Het is goed voor mijn eigen geluk. En gezond gedrag is vaak ook klimaatvriendelijk gedrag. Neem het fietsen naar mijn werk, het plantaardig eten, het minder consumeren, wat goed is voor onze mentale gezondheid. En nou is wel hardlopen en wel flossen na het tandenpoetsen misschien niet direct milieuvriendelijker dan het niet doen. Maar het houdt me wel vitaal om ook weer te kunnen bijdragen aan die systeemverandering. Om het te blijven inzetten en hard te maken voor klimaatrechtvaardigheid. Een hele natuurlijke weerstand om te hebben als het gaat over duurzame gedragsverandering is het gevoel dan mag ik minder of in het extreme we mogen ook niks meer. En ik hoop dat ik goed het gevoel over heb kunnen dragen dat het niet gaat om wat we verliezen door de duurzame transitie, maar dat we gewoon zoveel te winnen hebben. Oké, een beetje samengevat, welke tips en aanpak zijn aan de orde gekomen? De geboden van duurzame gedragsverandering. Zijn er niet 10, maar zo kun je ze misschien zien. Doe niet alles tegelijk. Kies haalbare doelen die binnen bereik liggen. Maak ze concreet. Kijk welke drempels er zijn en hoe je die drempels voor jezelf kunt verlagen. Sta echt stil bij hoe kun je het voor jezelf tot een succeservaring maken. Blijf bijstellen en evalueren. Heb je een doel bereikt? Super. Wat ligt er nu binnen bereik als volgende doel? Stel je denken bij van wat mag ik niet naar wat mag ik wel? Van wat verlies ik erdoor naar wat win ik erdoor? Sta stil bij wat jezelf echt belangrijk vindt en vraag je af welk gedrag het beste daarbij past. Kom onder ogen wat de daadwerkelijke kosten of gevolgen zijn van wat je doet en durf daar echt naar te kijken. Hak een groter doel op in haalbare tussenstappen en omring jezelf met goede voorbeelden. Zoek inspiratie op en doe dat al voordat het moment dat je de stap zet. En deel ook jouw reis met anderen in je omgeving, zodat je niet alleen je eigen impact kan verkleinen, maar ook anderen kan inspireren om hetzelfde te doen. Samen zetten we de sociale norm. Begint een beter milieu bij jezelf of bij systeemverandering? Ik denk en-en. En ik hoop dat ik jou heb te weten te inspireren om niet alleen voor 1 januari een goed groen doel te stellen, maar jezelf het hele jaar door mooie groene doelen te stellen. Want ja, met kleine stapjes kun je ook impact maken. En met kleine stapjes kom je ook ver. Maar je komt alleen ver als je die kleine stapjes blijft zetten. En dan nu wat concrete tips als je verdere informatie of inspiratie zoekt. Als je wil weten wat de impact is van het persoonlijke gedrag, de verborgen impact van Babette Porcelein is daarvoor echt het boek. Als je niet wil lezen, als je googelt op afbeeldingen of ecosiaat op afbeeldingen, als je het nog duurzamer wil doen, dan kom je ook wel een aantal infographics uit het boek tegen die al wat informatie geven. De hele korte samenvatting is: De grootste impact maak je met plantaardig eten, niet meer vliegen, stuk minder consumeren. Voor verder algemene tips en inspiratie kan ik The Green List aanraden. Het is een online magazine en een Instagram account wat je kan volgen. Wil je specifiek meer weten over duurzame mode, dan kan ik When Sarah Smiles heel erg aanraden. Ook een site en een Instagram account. Zij duikt er onder andere in hoe duurzaam bepaalde merken nou zijn en geeft adviezen over algemeen duurzaam omgaan met mode. Qua voedsel raad ik The Fork Ranger aan. Dat is niet een vegan account, maar echt kijken naar wat maakt nou qua voeding de meeste impact. En wil je meer over gedragsverandering weten, dan kan ik het draaiboek Gedragsverandering, de psychologie van beïnvloeding, begrijpen en gebruiken van Rijntjan Renes en Sander Hermsen aanraden. Het is heel inzichtelijk en heel leuk en ook veel breder toepasbaar dan alleen het duurzame. Een kookboek met hele makkelijke vegetarische en vegan recepten vind ik De Groene Bakplaat. Een site met goede recepten is Minimalist Baker. En algoritmes doen ook heel veel kwaad, maar ze zijn ook soms handig. Ga mensen volgen op LinkedIn, Instagram, op een onderwerp waarvan je denkt, hey, daarop wil ik misschien wel in verandering komen. En dan krijg je steeds meer adviezen van andere accounts of andere mensen om te volgen. En zo kun je jezelf voeden met goede, leuke voorbeelden. En wil je met gelijkgestemden op een groene reis gaan, dan kan ik je klimaatgesprekken aanraden. Dat is een workshopreeks van 6 workshops waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen en ga je samen aan de slag met hoe je daarin kan verduurzamen. Wil je een opsomming van de kleine en grote stappen die ik de afgelopen 4 jaar heb gezet? Blijf dan even hangen naar de outro. Maar voor nu, een gelukkig nieuwjaar en een hele fijne groene reis gewenst. Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Een opsomming ter inspiratie van alle stappen die ik heb gezet. Ten aanzien van groene geldzaken. Eerlijke Geldwijzer zoekt uit wat het investeringsbeleid is van banken en verzekeraars. Ik ben overgestapt op een zorgverzekeraar die een klimaatvriendelijk investeringsbeleid heeft. Mijn spaargeld voor mijn oude dag gaat via een fonds wat duurzame investeringen biedt, waarop ik volledig op hun duurzame pakket zit. Ik ben overgestapt naar een groene bank. Ik zat heel lang nog bij de ING, wat echt een mega vervuilende bank is, en ben nu overgestapt naar Triodos. Ten aanzien van spullen koop ik bijna alles tweedehands, deed ik ook al wel grotendeels. Omdat mijn oude laptop helaas veel te snel, maar wel net buiten de garantie kapot ging, heb ik nu ook een refurbished laptop gekocht. Qua andere elektronica heb ik heel bewust gekozen voor de Fairphone en ook de oortjes die bij de Fairphone horen. Ik ben gaan werken met een notitieboek van steenpapier, wat herbruikbaar en uitwisbaar is. En ik heb ook een agenda van steenpapier, die ik dus gewoon continu kan blijven gebruiken. Qua schoonmaak- en verzorgingsproducten ben ik gaan kijken naar het verpakkingsmateriaal. Schoonmaakmiddel gebruiken we nu hervulbaar, waardoor je niet iedere keer dat verpakkingsmateriaal hebt. En shampoo gebruik ik een shampoobar. Heb er wel een paar moeten uitproberen, 2, om een fijne te vinden. De eerste was niet fijn, dus laat je niet tegenhouden als de eerste niet fijn is. Douchegel is een stuk zeep geworden. En het besparen van verpakkingsmateriaal scheelt ook heel erg in de opslag en de ruimte die je daarvoor nodig hebt. Qua reisbewegingen ga ik op de fiets naar mijn werk. En ook voor de klimaatdokter moet ik regelmatig door het hele land reizen. Dan ga ik eigenlijk gewoon altijd met OV, tenzij het echt niet anders kan. En als het echt niet anders kan, dat heeft altijd met een keuze te maken. Dus een enkele keer is het bijvoorbeeld voor een avondklus echt niet handig als ik eerder wegga op mijn werk, zodat ik met OV kan. Dus dan kies ik er soms voor om met de auto te gaan. Vliegen in principe niet meer, alleen voor een droomreis in de toekomst. Vakanties dichtbij. Pro tip, in Noord-Frankrijk heb je best wel wat chateaus die je kan huren met een groep vrienden of familie. En je bent niet meer kwijt dan met een huisjespark in Nederland. Al met al ben ik veel minder gaan kopen. als iets kapot gaat, eerst kijken, kan ik het repareren? Ook kijken, heb ik het echt nodig? Ik denk dat we snel geneigd zijn om iets nieuw te kopen, terwijl we eigenlijk nog niet het nieuwe nodig hebben. We hebben ook veel minder nodig. Tenminste, ik merk dat ik veel minder nodig heb dan dat ik in voorgaande jaren kocht. Dus ik kijk ook gewoon helemaal geen foldertjes meer. Dat zijn alleen maar prikkels aan mezelf om nieuwe dingen te kopen. En bij iedere aanschaf denk ik na van, is dit echt nodig? Moet ik het echt nu? Kan ik het duurzaam? En stapsgewijs ben ik de dingen die ik wel nodig heb in mijn leven aan het vervangen door de duurzame variant. Dus op het moment dat ik echt wel nieuwe pantoffels nodig had, toen ben ik gaan kijken wat zijn leuke merken. Giveupon, echt fantastisch vrolijke pantoffeltjes. Toen ik toch echt wel een laptoptas nodig had. Ik had er één bij de kringloop gehaald, maar dat was geen rugzak. Ja, dat werkte toch gewoon echt niet. Dat kostte me mijn rug. Toen ben ik me in gaan verdiepen. Oké, wat zijn dan goede opties om als laptoprugzak te kopen? Dus niet alles meteen vervangen voor een duurzame variant, maar pas op het moment dat het echt nodig is om te vervangen of echt nodig is om aan te schaffen. Qua kerstversiering gebruik ik ieder jaar wat ik al had en ik vul het aan met leuke dingen in hetzelfde kleurenschema uit de kringloop. Mijn planten thuis staan allemaal in witte potten die ik bij de kringloop verzamel. Qua potgrond gebruik ik turfvrije potgrond. Bij het winnen van turf komt heel veel CO2 vrij en potgrond, daar zit standaard turf in. Kijk op turfvrij.nl voor meer informatie. Dus hier haal ik alleen nog turfvrije potgrond. Planten wil ik zoveel mogelijk van stekjes, maar ja, moet ik zeggen, zwicht ik nog wel eens in het tuincentrum voor een niet te duurzaam gekweekte plant. Cadeautjes probeer ik ook duurzaam. Bijvoorbeeld een leuk stekje van een eigen plant. Of iets tweedehands gescoord. Of ik vind het ook leuk om een pakketje samen te stellen met wat duurzame eten- en drinkproducten. Hoeft dan niet allemaal duurzaam, maar in een leuk mandje van de kringloop. En dan roze bunker limonade, lekkere koekjes, wilde land thee, zoiets. In plaats van Tupperware, wat ja, hier kapot ging, vervormde dekseltjes raken kwijt, gebruik ik nu oude pindakaas- en mayonaisepotten. Er gaat hier heel wat pindakaas doorheen en heel wat mayonaise. En dat zijn grote potten en die zijn echt ideaal om één portie eten te hebben. Het is wat langer, het past dus makkelijk in je koelkast. Je kan het makkelijk meenemen. Ja, ik wil eigenlijk niet meer terug. Ik vind het veel fijner dan Tupperware. Je kan het ook gewoon in de pot opwarmen zonder dat je zorgen hoeft te maken over plastic in je eten. Echt een pro-tip. Onderweg heb ik uiteraard een meeneembeker voor koffie. En soms als die vies is, dan neem ik ook gewoon een mok mee onderweg. En dan neem ik ook een vaatdoekje mee dat als ik de koffie op heb in de trein, dat ik dan het vaatdoekje in de mok stop, zodat niet mijn tas onder de koffievlekken komt zitten. Maar het drinkt heel lekker. Ik probeer altijd wat nootjes, een appel en een banaan mee te nemen als ik op pad ga, zodat ik minder snacks op stations koop en altijd wat gezonds en makkelijks bij me heb. Qua voeding ben ik dus enerzijds van flexitariër naar bijna 100% plantaardig. Ik denk dat ik nu op 95% zit. Anderzijds ben ik ook heel erg gaan kijken naar verspilling. Ik eet altijd al heel graag de restjes van gisteravond voor de lunch van vandaag. Maar ik heb mezelf bijvoorbeeld ook op een gegeven moment als doel gesteld om iets met de kapjes te gaan doen. Want de broodkapjes die gooiden we altijd weg. Dus daar maak ik nu vaak croutons van voor in de soep of over de salade. Of ik maak er broodkruim van om in te paneren. Laatst heb ik een muurtje geschilderd in de kamer van mijn zoon. Toen heb ik verf, F-A-I-R-F, gebruikt als verf. Beviel heel goed, dekte goed. Kleding koop ik minder dan vooral tweedehands en minimaal nieuw. En dan van een fair merk, duurzaam. En ik vind de eerlijke werkomstandigheden heel belangrijk. Ik zit ook bij een ruiltas in de wijken. Ketting Kleding Loop, Clothing Loop kun je opzoeken. En afsluitend de duurzame stappen in het kader van mijn eigen gezondheid. Ik plantaardig gaan eten. Dat sluit aan twee kanten. Gaan fietsen naar mijn werk. Ik ben dit najaar begonnen met hardlopen. Ik ben gaan flossen en gaan stokeren qua mondzorg. Ik ben beter op mijn nachtrust aan het letten en minder alcohol aan het drinken. Nou, ik praat alweer veel te lang vol en volgens mij heeft het doel gediend. Dus als je op dit moment nog luistert, dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je met heel veel nieuwe ideeën je dag verder ingaat.